In Romeinen 9 waren wij terechtgekomen. Als men de behoefte heeft om de Romeinenbrief in te delen, dan is het gewoon zo dat men er direct op wijst, ik doe dat ook overigens, dat hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief rechtstreeks aansluit bij hoofdstuk 8. Dan mis je niks. Behalve dan dat je blijft zitten met die vraag die je had moeten stellen over dat zoonschap en het eerste geboorterecht, om zo te zeggen, dat toegeschreven wordt aan de gelovigen van vandaag, zijn het de gemeente, terwijl dat aan Israël beloofd was in oud-testamentische tijd. En daarom krijgen wij hoofdstuk 9 tot en met 11... bij wijze van parenthese in dat boek, in de Romeinenbrief. En daarin zit de apostel uiteen hoe dat dan zit en hoe het dan kan dat die zegeningen van Israël terecht zijn gekomen bij de gemeente. Dat heb ik u gisteren ook gezegd. En ik wijs er dan maar weer op dat Paulus dat doet. Niet op grond van hun eigen uiteenzetting, maar hij doet dat onder aanhaling van een hele reeks schriftplaatsen uit het Oude Testament. En het voordeel daarvan is dat als je dat allemaal niet kunt volgen en niet nazoekt, dat je het dan ook echt niet begrijpt. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Die herhaal ik niet. En daarna zeg ik een positief. De bedoeling is natuurlijk dat wij die schriftgedeelte nazoeken, waarna de apostel verwijst. Dan merken wij meteen zijn kennis van de verborgenheid waarover hij nu dus schrijft. En waarvan hij zegt in de Efezebrief dat hij tevoren daarover geschreven heeft. En hij demonstreert hoe gemeentelijke waarheid vast ligt in oud-testamentische geschriften. En nou weer gefocust. En in het bijzonder zet hij dus uiteen dat in het Oude Testament wel degelijk beloofd is eerst geboorterecht boven Juda aan Efraïm, dan wel aan Jozef. Welke generatie maakt niet uit, ligt in elkaars verlengde. En dat dat vervuld wordt in onze tegenwoordige tijd, waarbij een gemeente van eerstgeborenen dus, erfgenamen van de beloften specifiek aan Jozef en vervolgens Efraïm, dat zo'n gemeente vandaag gebouwd wordt en dat die een juridische grond heeft voor de hemelse positie en voor die erfenis en voor dat koningschap enzovoort, in de beloften die God reeds in Genesis aan Jozef en via Jozef aan Efraïm gedaan heeft. Vandaar dat die woorden met betrekking tot die zegeningen ook daadwerkelijk in Romeinen aangehaald worden. Want uiteindelijk wordt in Romeinen 11 gesproken over een volheid der heidenen tegenover een volheid van de Joden. Maar volheid der heidenen is de term die afkomstig is uit Genesis 49. En daar is het de aanduiding van Efraïm. Die zou worden tot een volheid der heidenen. Vertaald met menigte der volkeren of hoe het er maar staat precies. Dat weet ik niet. Maar zoiets. Maar in ieder geval, het is dezelfde uitdrukking. In Genesis natuurlijk in het Hebreeuws, in Romeinen in het Grieks. En die volheid der heidenen staat tegenover de volheid van Juda. Waar gesproken wordt over hun val, hun vermindering, hun struikeling. Als dat dan al een zegen is, hoeveel te meer hun volheid. Dat is de volheid der Joden. Of van het Joodse volk. Dat is de uitdrukking uit Romeinen 11 vers 12. En daarna wordt gezegd dat een deel van Israël verhard is geworden. Dat is de verwijzing natuurlijk naar Jesaja hoofdstuk 6. En nog heel wat andere schriftplaatsen, maar specifiek, omdat het het meest geciteerd wordt, ook in het Nieuwe Testament, Jesaja 6. Maak het hart deze volkswet, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoorts. Het zal verhard worden. En Johannes schreef daarvan in Johannes 12. Natuurlijk kwam het Joodse volk niet tot geloven in die dagen, dat kon helemaal niet. En dan weet ik wel dat er dan altijd wel iemand is die dan zegt, zie je wel, Joden kunnen niet tot geloof komen. Dat vind ik niet alleen naïef, ik vind het gewoon oerdom. Want we weten toch allemaal dat de apostelen Joden waren. En dat er ook in onze dagen Joden zijn die geloven in de Heer Jezus. Ze zijn er altijd geweest. Minder dan je zou wensen, maar dat geldt voor de heidenen zeker ook. Toch? Joden kunnen, natuurlijk kunnen Joden tot geloof komen. Vanzelfsprekend. Maar het punt is dat de verwachting was van een bekering van het volk als zodanig. Dat wil niet zeggen alle leden, het wil zeggen het volk als zodanig. Op regeringsniveau. Ik had gisteren nog even een gesprekje over met iemand. Die dat kennelijk niet helemaal besefte. Als een volk tot geloof komt, wil zeggen dat de koning tot geloof komt. En zijn volk dus tot christelijk volk verklaart. Maar het Joodse volk is ongelovig omdat het de hoge priester en het Sanhedrin de Heer en zijn woord afwijzen en dat is het. Dan is het Joodse volk ongelovig. Ook al heb je een gemeente, een christelijke gemeente van Joden in Jeruzalem van waarschijnlijk duizenden gelovigen. Niettemin, het volk is ongelovig. Zie. Maar wat er gebeuren zal in de toekomst is dat weliswaar vandaag het Joodse volk ongelovig is en waarvan Johannes in zijn dagen al zegt, dit is voor de ultradispensationalisten in het bijzonder, waarvan Johannes in Johannes 12 al zegt, en daarom konden ze niet geloven omdat Jesaja gezegd had, die verwees dus ook naar Jesaja 6. Technisch was het wel mogelijk, maar voor degene die het plan Gods kende en die de profetisch woord kende, was het duidelijk dat het niet zou gebeuren. Noem nog zo'n voorbeeld. Handelingen 2. Ik stel er prijs op om dit soort dingen te zeggen. Daar staat, de Heer Jezus stierf, maar de dood kon hem niet houden. Het was onmogelijk, zei Petrus, dat hij door de dood zou gehouden, vastgehouden worden. Dan vraag je, waarom kon dat niet? En dan zegt iemand, omdat hij de zoon van God was. Dan zeg ik, ja, daar ga je weer. Dat moest hij worden in zijn opstanding. En sterker nog, hij legde zijn godheid af. Hij ontledigde zich daarvan om te kunnen sterven. En voor de evangelischen onder u, er staat in de handboeken dan wel de protocollen, want zo heette ze vroeger ook nog, van de Brandpunt Bijbelschool en later de Evangelische Bijbelschool. Waar, over de menswording van Christus. Waarom moest hij mens worden? Om te kunnen sterven. Waarom kon de dood hem niet houden? Dat is opnieuw de vraag. Hij zegt niet omdat hij God was. Goden kunnen niet sterven. God heeft het leven in zichzelf. Verkeerde antwoord. Waarom kon de dood hem niet houden? Staat er gewoon achter. Omdat Psalm 16 zegt dat hij eruit zou opstaan. Zie? Dus niet kausaal geredeneerd, maar langs een andere route. Het staat vast, God heeft het gezegd, en daarom is het ondenkbaar. Het is geen mogelijkheid dat hij zou dood blijven, want God had gezegd dat hij zou opstaan. Dat is het verhaal. En dat het Joodse volk niet tot geloof kwam, is niet omdat het niet kon, of zoiets, technisch niet. Waarom zou het anders het evangelie aan hen gepredikt worden op het niveau van de regering en voor het Sanhedrin? En waarom moesten de apostelen getuigen voor het Sanhedrin en Paulus meer specifiek staat voor koningen en wat het maar was allemaal? Omdat dat wel degelijk kon en ze waren er ook verantwoordelijk voor. Maar wij weten en zij wisten dat het volk niet tot geloof zou komen. En dat is wat Johannes zei. Dat kon helemaal niet, want de profeten zeggen dat het niet zou gebeuren. En als hij dan weer vraagt, maar waarom wordt het hen dan toch gepredikt? Ja, omdat God trouw is. Ze kunnen niet zeggen, Hoe is dat in het Nederlands ook? We zijn hier in Duitsland. We konden niet zeggen, wij hebben het niet geweten. En hij zegt, je moet het ze vertellen, omdat ze weten dat de profeet des Heren in hun midden geweest is. En dat geldt voor u en mij net zo goed. Je kan ook van die mensen zeggen, nou, dat kunnen wij niet weten, is veel te ingewikkeld. Ja, dat kunnen wij wel. En bovendien stuurt hij zijn personeel om het ons uit te leggen. Wissen we erachter wel, hoor. Dat kun je niet zomaar afwijzen. Zie. Nou goed. Kortom, deze dingen stonden vast. Dat is niet achteraf, dat is niet de wijziging van Gods plan. En het is ook niet zo dat niemand het kon weten. Ook heb ik u gisteren ook genoemd. De profeten onderzochten hun eigen profetieën. En hun is geopenbaard, hun is bekendgemaakt dat ze profeteerden over de zaligheid aan ons geschied. In onze dagen. Echt wel. En je kan het demonstreren. Ik heb daar de tijd niet voor. Dat kan allemaal niet in één week. Maar er zijn schriftplaatsen te over in het Oude Testament. Die spreken over de gemeentelijke roeping. En een van die lijnen is die lijn van Jozef, Efraïm, eventueel Manasse, want dat speelt ook nog een rol. Enzovoorts. Eerst geboorterecht. Heel die wetgeving over de eerstgeborenen. Al wat de baarmoeder opent enzovoorts. En zelfs een uitspraak als... Het is alleen maar illustratief dit keer, hoor. Het is een uitspraak als in Leviticus 12. Wanneer een vrouw een knechtje gebaard zal hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn. En dan zal het vlees zijn voorhuid besneden worden. En daarna zal zij 33 dagen onrein zijn. En tot het heiligdom zal zij niet komen. Dus profetie. Of gemeentelijke waarheid. Over de geboorte van een mannelijke zoon uit een vrouw. Dat is de geboorte van de gemeente. Ja, waarna die vrouw 7 dagen en 33 dagen onrein is. Dat is profetisch vanuit. Ik zie mensen kijken, waar heeft hij het over? Ja, de andere keer weer. Hè. Maar ja, als hij van de gemeente weer een vrouwtje gemaakt heeft, die netjes moet leven, zich moet opknappen enzovoort, die voor God aangenaam moet zijn enzovoort, en die zichzelf moet reinigen en aankleden en wat er maar was allemaal, ja, sorry, dan ga je dit helemaal missen. En heb je geen idee waar Openbaring 12 over gaat. Over de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Ik niet. Nou ja, enzovoorts. U bent gewaarschuwd. Maar terug naar deze hoofdstukken. Want ze zijn van groot belang om de positie van de gemeente te begrijpen. Gisteren haalde ik nog net in de gauwigheid aan, dat komt mooi uit, dan ben ik er snel doorheen. Die situatie van Jeremia, die naar het huis van de potterbakker moest en waar hij een demonstratie kreeg over één klomp leem waaruit een vat gemaakt werd en weer vernietigd onder de handen van de pottenbakker. En daarna maakte de pottenbakker alsnog een vat, het heet hier een vat ter ere, uit dezelfde klomp leem. En dan kun je wel zeggen, ja, het een was Israël, dat ging fout en toen heeft God alsnog de gemeente gemaakt of zo. Tamelijk gangbare verklaring natuurlijk. Maar wat betekent dan wat er verder staat in Jeremia 18? Want er staat een verklaring bij. En daar gaat het echt niet over de gemeente. Kijk, dan wordt het toch iets ingewikkelder. Want daar staat dat het gaat om een koninkrijk dat verwoest zal worden, uitgerukt zal worden en verdaan zal worden. En dat op hetzelfde tijdstip dat koninkrijk uitgerukt en verwoest en verdaan zal worden, een ander koninkrijk geplant zal worden. En het uit te rukken en het te verdoen koninkrijk, daar kan hij missen, het is Jeremia 18. Waar gaat het over? Over de ondergang van het koninkrijk Juda. waarin dat beeld wordt uitgedrukt. Want er staat erbij dat waar dat gebeurt, wordt op hetzelfde tijdstip, in een ogenblik staat erbij, het is dezelfde tijd, wordt een ander koninkrijk geplant en gebouwd. Waar gaat het over? En het is ook niet nieuw, want er stond in Jeremia 1 al, dat Jeremia een koninkrijk moest uitrukken en verdoen, maar ook dat die koninkrijk kunt, het is zelfs meervoud, zou bouwen en planten. En tot vandaag hebben we Jeremia dat niet zien doen, want in mijn jargon, aan het eind van een heel lang Bijbelboek, Jeremia namelijk, loopt die van de bladzijden van de Bijbel af. En we zien hem de ondergaande zon achterna trekken met een strootje in zijn mond. Het was een Fransman die het uitgetekend heeft, denk ik altijd. Maar toen maar weer. Heb ik het plaatje voor u? Ja. En daar gaat Jeremia. En vandaar, dat kan ik u dan ook eens zeggen, vandaar dat bij gelegenheid wij ook in de Bijbel lezen dat de Joden de terugkeer van Jeremia verwachten. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Sommigen zeggen Jeremia. Hoe komen ze daarbij? Waar staat dan in de Bijbel iets over terugkeer van Jeremia? Van Mozes kan nog net. Van Elia, dat is expliciet. Maar hoe komen ze bij Jeremia? Nou, het antwoord is, omdat Jeremia ook koninkrijk zou planten en bouwen, maar we hebben hem dat niet zien doen. Daar vinden we geen verslag van in de Bijbel. Zijn werk was niet af. En we lezen ook niet over zijn dood. We lezen alleen dat hij met koningsdochters naar het westen vertrok. Nou ja, oké, zuidwesten. Via Egypte in elk geval. En vandaar zou hij ook weer verder trekken, want dat staat allemaal nog net in de Bijbel. Hebben jullie dat nog? Maar hij ging een koninkrijk bouwen. Hij ging van de 2 stammen naar de 10 stammen. Om daar een koninkrijk te bouwen met behulp van de dochteren van de koning Zedekia uit het huis van David. Vandaar dat de man opduikt in Ierland. Waarom ook niet? Het heet Hibernia. Hibernia, de draaggebonden naam van de Hebreeën. Maar ja, weten wij veel. Want wat leren wij over geschiedenis nog tegenwoordig? Toch? Maar het punt is dat diezelfde profetie uit Jeremia, die zijn vervulling in de dagen van Jeremia ook gekregen heeft, diezelfde profetie is ook op onze dagen van toepassing. Namelijk dat de zaligheid, het koninkrijk, Matthäus 21, zou gegeven worden aan een ander volk. Het werd door de bouwlieden verworpen, de steden, Matthäus 21 staat er. En het wordt gegeven aan andere landlieden van de wijngaard. Dan lees het maar na, Matthäus 21, de gelijkenis van de boze wijngaarden. Eerst de wijngaard wordt gegeven aan andere landlieden die hun vrucht wel zullen inleveren. En de Heer zei, ja, het koninkrijk zal worden gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. En de vraag is, welk volk? Nou, het is een volk uit dezelfde klomp leem. En eerlijk gezegd, als je helemaal nauwkeurig werkt, dan kan je niet eens zeggen het werd aan de gemeente gegeven, want die bestond niet. Het wordt gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voort zou brengen. De vrucht van het Joods volk zou theoretisch, hypothetisch moeten zijn dat daar een volk van eerstelingen eerst uit voorkomt als eerstelingen van dat koninkrijk, als een raad van oudsten. Maar het bracht die vrucht niet voort. En dus zei de Heer, het zal gegeven worden aan een ander volk, dat brengt wel zijn vrucht voort. En daar heb je de onvruchtbare vrouw die alsnog vruchtbaar gemaakt wordt, enzovoorts. Maar alsnog het woord, het koninkrijk, hoe je het maar noemt, de zaligheid geplant wordt en vrucht zal dragen. En dat is de gemeente. Die inderdaad niet voorkomt uit het Jodendom. Nee, de eerste christenen waren Joden. Prima, maar daarmee komt het christendom, Christianity, komt niet voort uit het jodendom of uit het joodse volk. Integendeel. Dat is een misverstand. Dat komt niet voort uit het komt langs de andere route. Komt uit Efraïm. Christendom is verspreid geworden over de wereld vanuit Engeland. Meer dan je zou denken. Maar goed, dat is mijn onderwerp niet. En misschien vertel ik wat onderweg in Engeland als ik de tijd heb in de bus. Of zoiets, dan wil ik nog wel eens wat vertellen. Maar ja, het is geschiedenis. Hoe het echt gegaan is. Heb je ooit weer kerkgeschiedenis gelezen? Een boek kerkgeschiedenis, zo in het algemeen. Boek kerkgeschiedenis. Dan vertellen ze eerst iets over, als het meezit, vertellen ze eerst over de Heer Jezus. Want dat is het hoofd van de kerk immers, dus toen maar. En dan de discipelen, die gingen het evangelie prediken. En dan heb je een hele poos niks en dan ben je bij Nero. En de christenvervolgingen. En wat daar dan tussen zit. En hoe die gemeente dan in Rome ontstaan is, zodat je daar christenvervolgingen kunt krijgen, vertellen ze niet. Ze vinden het in de Bijbel namelijk niet. En buiten de Bijbel wel, maar dat wil men niet weten. Enzovoort. Dat is een groot gat. Maar ik moet u zeggen, het is niet door de discipelen rechtstreeks vanuit Jeruzalem of Judea hier naar het westen of naar het oosten of over de hele wereld gebracht. Het is naar Brittannië gegaan en van daaruit is het gebracht over de hele wereld. Dat is het verhaal. Vanuit Jozef namelijk. Jozef leeft nog. Alleen hij is niet in Judea of Galilea, hij is niet in het land Canaan, hij is in het buitenland. En daar is het koningschap gevestigd. Heb je dat nog? Begrijpt u de dubbelzinnigheid hiervan? Dat in Genesis al vast ligt in de geschiedenis van die allereerste Jozef? Hij is zogenaamd zoek, hij is weg. Nee, maar hij springt levend en is koning. En als je brood en wijn wil hebben, ik ben al wel heel snel, want dat is voor vanavond eigenlijk pas natuurlijk. Hè? Als je brood en wijn wil hebben, dan moet je naar Jozef, en die is in het buitenland. Niet in Jeruzalem, dat bestond zelfs niet eens. En niet in Canaan, er was hongersnood in de wereld. Behalve in Egypte, op wonderbaarlijke wijze was er voedsel, was er koren in Egypte. En degenen die daar naartoe gingen, werden tezamen dronken. Staat er, met Jozef. En daar werd hen de verborgenheid geopenbaard. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Jawel. En de vader, Jozef leeft nog. Mijn zoon Jozef leeft. Dat is onze bedeling. En Jozef zal worden tot volheid der volkeren via Efraïm. En hier wordt gesproken over een verharding, Romeinen 9, over een verharding over een deel van Israël. Totdat de volheid der heidenen, die volle menigte van volkeren, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou ja, en natuurlijk, het is hoofdstuk 11, 19 en 11. En aan het eind van hoofdstuk 11, ja, daar ben je natuurlijk al lang de draad kwijt. Welk deel van Israël is verhard? Ja, het makkelijke antwoord, het ongelovige deel. Toch? Omdat het gelovige deel kennelijk niet verhard is. En dan ben je er weer uit. Nee, maar waar het om gaat is het deel dat verhard is, is Juda. Israël bestaat uit twee delen. Twee stammenrijk, 10 stammenrijk. Juda, Jozef. Welk deel is verhard? Het Joodse deel. Welk deel is dus niet verhard? 10 stammenrijk. Hoe komt het dat het Joodse deel verhard is en het deel van Efraïm niet? Omdat het Joodse deel strak vasthoudt aan de wet. Bij het karikaturale af. Want ik persoonlijk vind het een karikatuur. Een pracht van een karikatuur. Geweldige karikatuur. Heel interessante, mooie karikatuur. Maar het is een karikatuur. Van religie, van wet. Zie? En daardoor is men ongelovig. En daarom zei de Heer, je spreekt, zei hij tegen Jesaja, je spreekt tot dit volk, ze zullen je niet geloven, maar in hun afwijzing daarvan zullen ze des te meer vasthouden aan hun eigen systemen, hun eigen wetten. Ja, ik mag me de tijd niet gunnen nu meer, aan het eind van de week, maar u weet toch hoe de geschiedenis van Jozef begint? Zijn de een jongeling van 17 jaren, En Jozef wordt door zijn vader uitgezonden en zegt: beiden uw broeders niet bij Sichem. Maar daar waren ze niet. Waar dan wel? Bij Dothan. En Dothan betekent hun wetten. Wij kennen het van het woord adat, wetten, gewoonterecht, hun eigen ding, adat, Dothan. Adat komt van het woord Dothan. Dothan wil zeggen, het zijn hun eigen wetten, daar zijn ze. En daar waren ze vijandig tegen Jozef en daar kon Jozef ze niet vinden. En toen het Nieuwe Testament aanbrak en het eerste geboorterecht, dat berust op de naam van Jozef enzovoort, gegeven zou moeten worden, was Israël daar niet, want het was Juda, dat was wat er van over was. Het was niet waar het moest zijn. Het hield vast aan Dothan, hun eigen wetten, en daar was geen plaats voor Jozef, of de zoon van Jozef, van Nazareth, enzovoort. En ze hebben hem verkocht, ze hebben hem gedood, enzovoort. Niettemin, hij leefde. In het buitenland. Heb u dat nog? En hij werd verkocht naar Egypte, samen met die kooplui die die dingen verhandelden, die later aan de Heer Jezus gegeven werden bij zijn geboorte. Door wijzen uit het oosten. Goud, wierook en mirre. Iets over eeuwigheid en opstanding uit de dood. Balseming, eeuwigheid. Dat, die begrippen, dat grijpt allemaal in elkaar. En dat is de bevestiging van heel dat plan Gods en de uitwerking daarvan. En daar gaat het over. En intussen, in onze dagen, hebben wij dan van doen met wat Jacobus zei in Handelingen 15, wat ik aangehaald heb, de man, de erfgenaam van de troon, Jacobus, die zei, nee, die troon dat komt pas in de toekomst, zoals de profeten gezegd hebben, met name ook Amos 9, En Amos was ook net als Hosea een profeet die exclusief optrad trouwens onder de 10 stammen van Israël. Zeg ik met vermaak. En enige leedwezen ook trouwens, maar zo was het nou eenmaal. Kortom, Jacobus zegt dat de koninkrijk komt pas later. En in die tijd leven wij dat God de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daar heeft Paulus het dus over als hij de positie van de gemeente verklaart en toelicht. En daarmee ook zijn eigen positie, omdat hij nou eenmaal dienaar van de gemeente is. Niet exclusief, maar wel bij uitstek. En wat ik daarvan zeggen wil, met grote nadruk, vanwege de eigenaardige naïviteit omtrent dit onderwerp, is dit. Paulus mag dan de belangrijkste apostel zijn van het Nieuwe Testament en van onze bedeling. Dat is natuurlijk gewoon omdat hij de meeste brieven geschreven heeft. Daarom is hij voor ons de belangrijkste. De anderen zijn betrekkelijk kort allemaal. Maar de positie van Paulus, vreemd genoeg, dat heb ik ook verkeerd geleerd, van huis uit. Want eigenlijk, ik durf het haast niet te zeggen, maar ze hebben mij eens verteld, Paulus is die man die het evangelie bracht naar de heidenen. Want hij is de apostel der heidenen. En hij bracht het evangelie naar de, daar is weinig tegen in te brengen. Daarom is het zo, slik je dat zo makkelijk. Wie deed dat dan niet? Waarin onderscheidde Paulus zich dan van de andere apostelen? Ga je me nou vertellen dat de andere apostelen het evangelie niet gepredikt hebben aan de heidenen? Kom op zeg. Hij zei, hij gaat één in de hele wereld, maakt alle volken tot mijn discipelen. Hoezo? Dat is wat ze gedaan hebben, allemaal. In ieder geval ook de 12, want daar hebben wij het over. En bovendien weten we dat ze dat gedaan hebben, want het is ons ook overgeleverd buiten de Bijbel om. Minder betrouwbaar, maar ze zijn de hele wereld overgegaan. En Paulus schrijft dat ook. Het is gepredikt geworden in heel de wereld en draagt vrucht. En dat bestond de evangelische omroep nog niet eens. Nou ja. Wat is het bijzondere van Paulus? Dat hij de evangelie bracht aan de heidenen? Nee. Maar iemand zei, ja, maar hij was degene die dat voor het eerst deed. Dan zeg ik, heb je weer niet goed gelezen? Echt niet. Dan heb je een paar hoofdstukken in Handelingen overgeslagen. Want daar staat dat met grote nadruk en nog meer grote nadruk, tot 3 keer toe wordt het tamelijk uitgebreid verteld, dat het Petrus was die dat gedaan heeft. En wij waren even in gedachten, althans ik, in Handelingen 15... Dat was het enige concilie dat ooit geweest is, weet u wel. De broederraadsvergadering in Jeruzalem enzovoort. En dat was inderdaad omdat Paulus, want er had wat veroorzaakt, omdat Paulus op zendingsreis geweest was en toen kwamen heidenen tot geloof. Dus iets te snel. Hij predikte overal waar hij kwam in de synagogen en uitsluitend op de Sabbat. Want op de andere Sabbat mocht hij dan weer komen enzovoorts. Handelingen 13. En hij ging overal waar hij kwam naar de Joden. Vandaar dat hij zoveel vijandschap over zich heen kreeg. Juist omdat hij naar de Joden ging, in de synagogen. En hij predikte aan de Joden. Alleen in de praktijk, in het algemeen, wilden de Joden er weinig van weten. Waren er weinig Joden die er iets van wilden weten, oké. En in de praktijk waren het juist heidenen die tot geloof kwamen. Die dus niet onder de Joodse wet leefden, maar die leefden als heidenen. Inclusief in afgoderijen eventueel enzovoorts. En dat leverde een probleem op in de christengemeenschappen. Want het woord kerken, dat gaat hier niet gebruiken nou natuurlijk. In de gemeenschap van de gelovigen. Want ja, degenen die leven volgens Joodse rieten en traditie, die mogen niet met een heiden aan tafel zitten. Dat weet je toch, hè? Mogen niet eens bij elkaar over de vloer komen. Laat staan in de keuken. Maar toen maar. Dus dat was een probleem. En de gemeente is toch één, maar je zit met 2 verschillende culturen bij elkaar. En hoe krijg je dat bij elkaar? Dat is hoogst problematisch. Voor de heidenen minder dan voor de Joden trouwens. Logischerwijze. Nou, daar moest over vergaderd worden, de commissie. En dat is de enige synode die er ooit geweest is, zeg ik altijd. Men noemt het convent, want alle andere woorden zijn bezet, hè, in het christendom. Hè, broederraadsvergadering, concilie, synode, is allemaal bezet. Dus het heet het convent, het heet het apostelconvent officieel. Oké, woord kun je zo opzoeken op Google, denk ik. Maar vooruit. En dan komen ze samen en dan krijgt Paulus het woord, en Barnabas, om te vertellen hoe het zo gegaan is dan en hoe het probleem is ontstaan. En Paulus zegt, kan het ook niet helpen. Dat ging nou helemaal zo. En daarna was het Petrus die het woord voert. Want Paulus was niet een van de 12, maar het was Petrus die geacht wordt de eersteling te zijn, dominant te zijn dus binnen de 12. En dan voert Petrus het woord, dat is Handelingen 15 en ik citeer, daar staat dat er grote twisting geschiedde over de vraag of de gelovigen uit de heidenen nu volgens Joodse rieten moesten gaan leven, vanwege de eenheid van de gemeente enzovoorts. Er was dus grote twisting, want als het over de wet gaat, heb je meteen grote twisting onder het motto, kan man. Niemand? Oh. Kan man, let's twist again. Maar goed, Handelingen 15, vers 7. En als grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, Gij weet dat God van overlange tijd, al lang geleden, al ver voor de kruisiging namelijk, onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond, de vertalers hebben dat mij al wat eerder in de zin ertussen geschoven. Ik vind het jammer, want het verzwakt de zin. Ik vind het prachtig, zoals er staat. Gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord, namelijk het evangelie, zouden horen en geloven. Wie? Petrus. En dan denk je, daar springt Paulus op, want dat is toch de apostel der heidenen. En die heeft toch het evangelie aan de heidenen gebracht, is toch net verteld. Maar echt niet. Petrus staat op en zegt, dat is allemaal mooi en prachtig, maar de verantwoordelijkheid voor het een en ander ligt niet bij Paulus. De verantwoordelijkheid ligt bij mij. En God heeft mij die verantwoordelijkheid gegeven, al lang geleden, en dat weten jullie. Gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, de heidenen getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. En Paulus refereert aan voorgaande hoofdstukken waarin enige malen verteld wordt, en in eerste instantie zeer uitgebreid, dat Petrus op bezoek moest bij Cnelis, bij Cornelius, het is nog Latijn ook, Cnelis, dat u dat weet, hè? Bij Cornelius, de heiden, en daarvoor had Petrus een paar dromen nodig. Cornelius trouwens ook. En dat geeft mij de gelegenheid, want het is gratis nu. De collecte is vanavond pas. Maar goed, geeft mij de gelegenheid om te zeggen dat voor zover profetieën tot ons komen in de vorm van dromen, is dat niet gebruikelijk en is dat niet omdat Adler vindt dat het zo moest, dan wel Ouweneel. Dat gebeurt in dromen, want als het in dromen komt, sluit het aan, ik zeg het maar eenvoudiger dan het is, sluit het aan bij Jozef, de meesterdromer, want als profetieën komen in de vorm van dromen, en er staat erbij, niet visioenen, dromen, dan heeft het iets van doen met onze tegenwoordige bedeling der genade, dan wel de bedeling der verborgenheid. En dus, Cornelius, de heiden, droomt. En hij moet Petrus oproepen. En Petrus droomt, want hij moet naar Cornelius. En zo komt dat bij elkaar. En Petrus wilde niet. Petrus moest een hele hoge drempel over. Maar ja, hij moest het toch doen. En raad eens wat. Hij predikt uit de evangelie. En die heidenen komen tot geloof. Embarrassing is, heet zoiets. Voor Jood. Toch? Hij werd tot jaloersheid verwekt, denk ik wel eens, bij die gelegenheid. Maar toen maar. Waar het over gaat is dus dat Petrus degene is die het evangelie naar de heidenen zou brengen. Vreemd genoeg, niet zo heel vreemd, de Rooms-Katholieke kerk, u weet wel, de kerk met vier hoofdletters, de Roomse kerk heet het eigenlijk, want katholiek is die helemaal niet. De Roomse kerk heeft er geen problemen mee. Die zegt gewoon, en ik citeer de kardinaal, Baronius. Petrus heeft de deur naar de... Nee, Sint Petrus is het dan natuurlijk. Maar Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet. En Paulus is daar doorgegaan. Dat is het compromis. Maar eigenlijk, ze zijn er allemaal doorheen gegaan. Dus ook niet helemaal eerlijk. Maar toen maar wel Petrus, maar dat komt omdat ze van Petrus de eerste paus gemaakt hebben. Het moet natuurlijk onder pauselijk gezag gebeurd zijn, dus ja, toen maar. Maar het staat wel degelijk in de Bijbel. Petrus is niet Paulus. Hebben we die nog? Oké, stop. Volgende vraag. Hoe komt Paulus dan aan zo'n reputatie? Omdat we over Paulus en zijn zendingsactiviteiten veel meer lezen en zien dat heidenen tot geloof komen. Dat is één. En omdat wij moeizaam omgaan met de tweede naamval. Nou ja, en wat voorzetsels. Daarom zei ik, het lijkt op een ziekte, hè? De genitivus. Maar toen maar weer. Paulus heet inderdaad apostel der heidenen. Maar ja. Wat betekent dan koning der Joden? Ook een tweede naam van, hè? Net zo, hè? En noemen van een volk. Koning der Joden, wat betekent dat? Dat het een heiden was, de koning der Joden, maar die zijn koninkrijk onder de Joden wil vestigen. Dus zijn koninkrijk brengt naar de Joden. Koninkrijk der hemelen, wat betekent dat dan? Je krijgt problemen met die dingen. Wat betekent apostel der heidenen? Dat hij het evangelie predikt aan de heidenen? Ja, dan is Petrus dat ook. En heeft hij nog veel meer recht op die titel. En waarom zegt Paulus dan, want ik heb het hier voor me liggen, nog steeds Romeinen hoofdstuk 11. Waar Paulus zegt in Romeinen 11 vers 13, ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. En eigenlijk had ik moeten beginnen te lezen in 10 vers 1. Waar Paulus zegt, de toegenegenheid mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. En vervolgens legt hij uit in datzelfde Romeinen 10... dat de Joden weliswaar, het Joodse volk, dan wel de Joden weliswaar tot geloof zouden moeten komen, maar dat kan alleen als hun het woord gepredikt wordt. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Staat daar. En er staat, dat Paulus zegt, ja, er staat in de Bijbel, en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, maar hoe zullen zij hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Vers 14. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Wat bidt Paulus dus in 10 vers 1? Als je bidt voor de zaligheid van het Joodse volk, voor de Joden. Hij bidt dat hij, Paulus, naar de Joden mag gaan om hen te prediken. Of dat God hem de kracht en de toerusting wil geven om dat te doen. Of de moed misschien wel om dat te doen. En ik weet het zeker, want zo gaat het ook verder. Hij zegt namelijk dat volgens Mozes, en dus volgens de Heer zelf en zijn woord, dat volgens Mozes God Israël tot jaloersheid zou verwekken door Lo-Ami, dat is vers 19 van Romeinen 10. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Met opzet lees ik hem zo, want dit is de Hebreeuwse term uit Hosea. Maar Lo-Ami in Hosea is de aanduiding van het tienstammenrijk. Dat Lo-Ami zou zijn. Nee, ooit weer Ami zou worden, maar Gods volk. Maar het is niet Gods volk. Ontslagen en verspreid over de wereld. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door een onverstandig volk. Dat is de Joodse term voor een volk wat de wet niet heeft. Zal ik u tot toorn verwekken. En dan nog een keer 11 vers 11. Waar Paulus retorisch vraagt. Hebben zij gestruikeld de Joden opdat zij vallen zouden? Hij zegt, was het de bedoeling dat het Joodse volk ongelovig zou zijn? En hij zegt, nee, het was niet de bedoeling. Maar de Heer wist dat het gebeuren zou en had het opgenomen in zijn plan. Dat zijn verre staten dus. Maar door hun val is de zaligheid naar de heidenen, den heidenen, wil zeggen naar de heidenen toe. Kan je dat geworden weer weglaten. Door hun val is de zaligheid naar de heidenen, om hen, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Hebben jullie dat nog? En u begrijpt toch dat hij rijmt op, ik zal door lieden van belachelijke lippen, door een andere taal of andersom, tot dit volk spreken? Dat het evangelie dus aan de Joden gebracht zal worden, en dan zonder grappenmakerij in het Grieks, want ik had willen zeggen in het Gronings, maar toen dan allebei dan, allitereert ook nog, in het Grieks en in het Gronings. Kortom, in tongen, in andere talen. En dat is de betekenis van het teken van tongen op de Pinksterdag. Waaruit je ziet dat die periode dan wel die huishouding, bedeling, administratie, heerschappij al aanbrak. Toen, meteen in Handelingen 1 en 2, geïllustreerd dus in het spreken in tongen, alvorens maar één woord in de gebruikelijke omgangstaal gepredikt werd. De Heilige Geest kwam over hen en ze begonnen allen te spreken in vreemde talen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En wie het verstond zei, we horen hen de grote werken Gods verkondigen. Dus een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarin het evangelie in andere talen tot de Joden komt en daarom wat mij betreft de Heer Jezus heet Jezus en hij is de Christus. Het is geen Hebreeuws, nee. Maar God zelf heeft het in het Grieks laten opschrijven. Heb je dat nog? Zo gaat dat. Nou ja. Dus een ander volk, heidensvolk om hen tot jaloersheid, die heb je, hè? De Joden zouden door een heidensvolk tot jaloersheid verwekt worden. In de praktijk is het de gemeente en officieel is het de tien stammenrijk. Is het Efraïm, is het Jozef. Maar nu verder. Vers 13. Ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Is het nou zo moeilijk om te begrijpen dat Paulus zich beschouwt als een heiden? Die de Joden tot jaloersheid zou verwekken? Hij heeft net een paar keer gezegd dat het in overeenstemming is met het profetisch woord, dat het Joodse volk, dat de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden door de prediking van het evangelie, door een heidensvolk, door lo ami, door heidenen. En hij zegt, maar ik wil dat graag doen, want ik ben toch der heidenen apostel, zegt hij. Het is de eerste keer dat die term gebruikt wordt in de Bijbel. Der heidenen apostel of apostel der heidenen. Wat betekent de term dan? Welk van de stuk of acht, ik kijk even weer naar Hans, maar goed. Welk van de stuk of acht verschillende toepassingen van de tweede naamval wordt hier gebruikt? U weet wel, genitivus van dit, genitivus van dat, genitivus van zus, genitivus van zo. En als je het weten wil, moet je bij Boelentje kijken, maar je kan beter niet bij Boelentje kijken, want voordat je het weet, verdwaal je. Maar doe maar. Die heeft het rijtje vaak veel langer dan die werkelijkheid is. Maar dat doet er nou niet toe. Je ziet verschillen waar ze niet zijn. Maar het is maar om aan te geven dat je met zo'n tweede naam wel even voorzichtig moet zijn. Het woord des evangelies wil zeggen het woord van het evangelie. Nee, het wil zeggen het woord namelijk het evangelie. Dat is ook een tweede naamval. Nou ja, dus je kunt niet zomaar er wat aan hangen. Je moet weten wat het betekent. En uit de context blijkt welke betekenis de term apostel der heidenen hiermee krijgt. Het betekent namelijk gewoon een heidense apostel. En dan roept u natuurlijk, maar Paulus was toch Joods? En dan roep ik heel kinderachtig, maar Paulus was toch een heiden? En dan zegt hij, maar hij zegt het zelf. Dan zeg ik, nee, hij zegt zelf dat hij een heiden is. En Paulus zegt dat hij ooit Jood was, qua religie, maar van afkomst niet eens. Dan zegt hij, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën van het zaad van Abraham. En dat was allemaal en uit de stam van Benjamin. Maar het woord Jood gebruikt hij niet. En bovendien zegt hij dan nog, en ik heb het alles om Christus wil schade geacht. Schade en drek. En als hij dan in de gevangenis gegooid wordt en gegezeld, dan staat hij op en dan zegt hij, sinds wanneer mag dat, dat je een Romein staatsburger? Bent u dan een Romein? Ja, ik ben een Romein. Heb je dat Romein staatsburgerschap dan gekocht ergens? Op de markt of via Google of wat ik veel. Nee, ik ben zo geboren. Een Romein, een heiden. Paulus. En vergis u niet, Paulus wordt uiteindelijk, dat is het eind van zijn loopbaan voor zover in de Bijbel beschreven, Paulus reist uiteindelijk naar Jeruzalem om een demonstratie te geven. Hij is profeet. En hij ondergaat beroerde dingen, maar soms moet ook een profeet wat doen wat eigenlijk niet mag, zeker niet volgens de wet. Bijvoorbeeld trouwen met een hoer, maar dat hoefde Paulus niet, maar dat was Hosea, dat weet u toch, hè? Hij werd er meteen uit de evangelische gemeente gegooid. Maar Paulus ging naar Jeruzalem. Ging daar wat Joodse rituelen volbrengen. En u weet wat er gebeurde. Hij werd gevangen genomen. En hij zou vermoord zijn geworden door de Joden. Nee, dat hoort niet zo. Maar stiekem gebeuren die dingen. Hè? Via de hoge priester en de Sanhedrin hebben ze hun eigen personeel en dan regelen ze wat. Een aanslag in het geheim enzovoorts. En dat lekte uit, want Paulus had nogal wat familie. Sommigen schrikken daarvan, maar hij had familie. En er was ergens een neefje, of het nou kwik of kwik, maar goed. Maar had er, en die verraadde het aan de Romeinen. Dat er een aanslag voorbereid. Dat staat in de Bijbel. En toen kwam een Romein. Ik meen dat hij Lysias heette. Want ja, dat betekent zoveel als verlosser. Een Romein. En die liet Paulus afvoeren naar Caesarea. Uit Jeruzalem weg. En daar vind je Paulus als Romein. Hij wordt door de Romeinen gered en afgevoerd naar de stad die genoemd is naar de keizer, Caesarea, waar hij dan wel weer 2 jaren gevangen zat en moest getuigen voor wie het maar was, voor Felix en Festus. Komische namen eigenlijk, je denkt dat je in een stripverhaal terecht bent gekomen, Felix en Festus, maar doe maar. En natuurlijk voor Herodes, welke het maar was, weet u wel. Ja, weet ik wel, maar dat doet er niet toe welke Herodes. Die koningen der Joden heten allemaal Herodes. En je wil niet weten hoe dat zit in die familie. Ken je dat lied van Big Scandal in the Family? Groot schandaal in de familie? Ken je dat lied? Nou, dat is de familie van Herodes ongeveer. Iedereen is familie van iedereen. Maar goed. Ken je dat niet? Dat lied? Nee? Nou. Dat is maar goed ook trouwens. Maar toen maar. Herodes, dan moet hij dus de koning der Joden enzovoort. En als hij dat gaat, dus zeggen ze, ja, we kunnen met die man eigenlijk niks. Er is niks tegen in te brengen, we laten hem maar vrij. En toen zei Paulus, ja, maar dat gaat zomaar niet. Waarom niet? Omdat hij Romein was, een heiden. Met rechten. En hij beriep zich op de keizer. En dat Paulus als gevangene in Rome terechtkomt, is niet omdat hij vervolgd werd of omdat iemand wat had tegen zijn godsdienst of zijn prediking, maar omdat Paulus zelf een beroep gedaan had op de keizer in zijn hoedanigheid van Romeins staatsburger, heiden. En het was de heiden, Paulus, die in Rome het koninkrijk gods uitlegde aan de Joden. Die woest werden trouwens. De geschiedenis weer vele twisting. Come on, let's twist again. Enzovoort. Want ja, wet. Dan heb je problemen. Paulus de Romein. Natuurlijk was hij van oudsher van opvoeding Joods in de zin van religieus. Maar als persoon en genetisch was zij uit de stam van Benjamin, die het dichtst staat bij de stam van Jozef. Omdat Jozef en Benjamin niet alleen dezelfde vader hadden, maar ook dezelfde moeder. Heb je dat nog? En de stam van Benjamin was uitgeleend aan Juda. Hoorde er eigenlijk niet bij. Was uitgeleend aan Juda, omdat nou eenmaal de tempel stond op het grondgebied van Juda. En het licht van de Heer, de lamp des Heer, van het grondgebied van Benjamin, ja. En omdat nou eenmaal de Heer een lamp wilde hebben bij Juda, bij de scheuring of splitsing van het Rijk in 1 Koningen 11. Heb je dat nog? Staat er allemaal bij. En Paulus was die lamp des Heeren. Maar niet het Juda. Nou, je hebt toch ook heidenen die Joods zijn, omdat ze een Joodse godsdienst beleiden? Of zo? Maar Paulus heeft afstand genomen van zijn Joodse religie. En zegt, ik ben een heiden, ik heb Romeins staatsburgerschap en ik ben zo geboren. Hoe dat precies zit, nou, het zou u verrassen als u wist hoe het werkelijk zat, maar doe maar. Ja, want u had hoge connecties, ook in Rome en ook in het keizerlijk huis. Maar goed, familie, ja, echt wel. Hij was een heiden. En dat onderscheidde hem van de andere apostelen in hoge mate. De bijzondere positie van de persoon van Paulus is dat hij in zichzelf een beeld is van wat de gemeente voor een ding is. Een heiden namelijk. Voor zover een Joodse achtergrond was, is die achtergrond verdwenen. Maar het was ook alleen maar een achtergrond. Het was niet, zelfs niet genetisch. En hij was een heiden. En hij was de heiden die overal waar hij kwam, tot in Rome aan toe, het evangelie predikte aan de Joden. Hebben die nog? En als u echt zich verdiept in hoe het gegaan is met de andere apostelen, dat wil zeggen de 12 bedoel ik, dan moet ik u zeggen, ja, daar staat niet zoveel over in de Bijbel. Maar daarbuiten weten we er wel wat van. En van die apostel daarbuiten leren we uitdrukkelijk dat ze gingen overal waar de 10 stammen waren. Niet naar de Joden gingen ze, maar die gingen echt naar heidenen. Maar Paulus was de heiden die ging naar de Joden. Onthoud dat, want die man die wordt iets in zijn schoenen geschoven, wat hij helemaal niet is, het tegenovergestelde namelijk. Apostel der heidenen is heidense apostel, want het zouden heidenen zijn, lo ami, heidenen die het evangelie, het woord Gods, zouden prediken aan de Joden, dan wel het zouden heidenen zijn die de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. En Paulus zegt, dat is mijn bediening, daarom ben ik der heidenen apostel. Echt waar. Maar ja. De man heeft een andere reputatie gekregen en er is van alles aan die man opgehangen. Maar hij was een Israëliet. Uit Benjamin. Erfgenaam van Jozef, volle broer van Jozef. Heb je dat nog? En vanuit Jozef dan wel vanuit Benjamin, de lam des Heren, wordt het evangelie, het woord Gods, gepredikt aan Juda, precies zoals in 1 Koningen 11 reeds gesuggereerd werd. Dat is het verhaal. En dus Paulus stond daarom er helemaal buiten. Maar daarom is Paulus zelf het voorbeeld voor de gelovigen van vandaag. Voor allen. Meer dan welk van de andere apostelen ook. Want hij was de enige heiden die wij kennen onder de apostelen. Nou ja, dat zegt niet zoveel wat ik nu zeg. Want we weten niet zo goed wie er wel als apostel gerekend wordt en wie niet. Dus wat dat mij betreft mag die zin er wel weer uit. Maar ik bedoel, voor zover we er iets van weten, ook in het hele Nieuwe Testament kennen we maar één man die uit Benjamin is. Verder niemand. Nee, er zijn wel legenden over, maar daar heb ik het niet over. Ik heb gewoon over wat wij precies weten daaromtrent. En wat met grote nadruk op de bladzijde van de Bijbel staat. De Benjamin niet, de volle broer van Jozef enzovoorts. En als je daarna leest dat Paulus na zijn loopbaan gelopen te hebben werd bevrijd, na 2 jaar ook in Rome gevangen gezeten te hebben. In Liberia, Custodia, in vrije gevangenschap, is hij bevrijd geworden, is hij gewoon weer op weg gegaan. En heeft hij zijn reis vervolgd, want hij was onderweg, had hij al lang gezegd. Hij was namelijk onderweg naar Spanje.
España.
Daar heb je namelijk ook een einde der aarde. Heb je wel eens op die klip gestaan dan? Men noemde het ook Finisterre, geloof ik. Land's End. Maar dan in Spanje, dan moet je nog voorbij Santiago. Santiago de Compostela. Dat bleek nog een heel eind te zijn, heb ik achteraf begrepen. Ik dacht, daar ben ik hem ongeveer. Maar nee, ik moest nog een heel eind verder naar het westen. En dan kom je ook aan een Land's End enzovoort. En tot daar. En vandaar normaal gesproken steek je over naar Ierland. Nou ja, desnoods naar Engeland, dus afhankelijk van in welk deel van de geschiedenis wij nu zitten. En dit is allemaal historisch. Want van het Iberië, het land van de Hebreeën, het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, Iberisch, Hebreeuws Schiereiland, steek je over naar de Hebriden en naar Ibernia. Het heet allemaal naar de Hebreeën. Je kunt het spoor gewoon op je atlas volgen, hoe het gegaan is. Ooit in het verleden en waar die Hebreeën terecht zijn gekomen. Ja, en dat je ook een Iberië hebt in de buurt van de Caucasus, dat is ook zo. Want ja, daar waren ook de Hebreeën in Assyrische ballingschap, zijn de Caucasus overgetrokken. Daar vind je die namen ook terug. Zoek je oude atlassen maar eens na, je historische atlassen, dat is heel merkwaardig. De naam van de Hebreeën. Als je daarmee klaar bent, neem je de naam van de Saxen en de Skitten. Dat is ook interessant. En daarna krijg je nog de Goten. De Oostgoten, de Westgoten, de Dakgoten, de... Wat om maar weer. Want ja, ze spelen een rol. Ze hebben een functie in het plan Gods. Groter, in onze dagen zeker, dan dat van Juda. Het is het volk met het eerstgeboorterecht. Dat is wat God vandaag doet. Kijk, en dan gaat hij weer. Ik heb iemand gekend. Nou, ik heb hem niet gekend. Hij schreef namelijk. En hij zei, als ik dat niet geweten had over hoe dat gegaan is met die 10 stammen. Hij zegt, dan had ik 90% van mijn Bijbel niet begrepen. Of dat, ja, dat is niet mijn getuigenis, dat is zijn getuigenis. Dus ik laat het er maar bij. Maar ik zeg het dan anders. Ik zeg gewoon iets wat anderen ook gezegd hebben. Namelijk, God had toch wat beloofd aan Efraïm en Manasse. Wat is daar dan van terechtgekomen in de loop van de geschiedenis? En binnen de traditionele bedelingen leer je dan, oké, waar vinden we dan het eerstgeboorterecht van Efraïm? Waar is dat dan gebleven? Het is een beloofd, maar wat is er dan van terechtgekomen? Waar dan? Het is gewoon zoek. Komt niet voor in het verhaal. Maar we weten het antwoord. Er is wat van terechtgekomen. Maar je zou aan het eind van de heilsgeschiedenis kunnen zeggen, ja, maar God heeft belofte gedaan en die zijn toch niet vervuld. Maar ze zijn wel vervuld. In onze tegenwoordige tijd. In die tijd waarvan men denkt, God doet niks. God laat de wereld op zijn beloop. Er is een puinhoop in de wereld geworden. Enzovoorts. Maar intussen vervult God zijn grote beloften aan Jozef. En daarmee aan Efraïm en Manasse. Die vrucht dragen zodanig dat daar de gemeente uitgeboren wordt van eerstgeborenen met een hemelse roeping en bestemming. Dat is het hoogtepunt in de heilsgeschiedenis. In die dagen leven wij. De bedeling van de genade Gods. En dat is tot een betoning, weet u nog? God willende zijn toorn bewijzen, las ik u gisteravond. Of God willende zijn macht bewijzen. Of God willende zijn langmoedigheid bewijzen, het is Romeinen 9. En in Efeze heet het, dat God u en mij heeft medelevend gemaakt met Christus. En medegezet heeft in de hemel, dat is op basis van eerstgeboorterecht, want eerstgeboren is voor God en daarmee voor de hemel. En hij heeft ons medelevend gemaakt en medegezet in de hemel, opdat hij zou Want de vraag is, waarom doet God dat? En er staat in vers 7 van Efeze 2, opdat hij zal betonen, bewijzen, demonstreren, aantonen, opdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen, dat is heel lang, vandaar het meervoud, en bovendien, de toekomende eeuwen zijn al begonnen, want de toekomende eeuw of de toekomende eeuwen is dan al zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Het is een term afkomstig uit het Oude Testament. Hebben we dat nog? Opdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom, let op de overtreffende trap of zoiets, hoe je dat maar zegt, hè. De uitnemende rijkdom zijner genade, zal God betonen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En maak even een notitie, goedertierenheid, als je dat terugbrengt naar de Hebreeuwse term enzovoort, en het gebruik daarvan, dan betekent goedertierenheid simpelweg dat God zich houdt aan zijn woord, en het is volkomen synoniem met geloof en trouw. Maar ja, wij hadden niet nog een woord daarvoor. Dus ja, dan werd het iets met goedertierenheid. Dan tiert het goede, heeft iemand mij uitgelegd. Maar ja, het is een beetje armoedig zo. Het is niet zomaar wat. Het is dat God trouw is aan zijn woord. En dat is goed. En terwijl ook in de bedelingen leert, traditioneel vaak gezegd wordt, ja, God doet nou even wat anders, omdat die grote lijn, die is nou even onderbroken, God doet nou, enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, nee, maar zo zit het, integendeel. Het is het hoogtepunt van Gods werk. En terwijl iedereen kijkt naar hoe het gaat met Israël, namelijk met de Joden, en vaststelt dat het heel beroerd met ze gaat. En terwijl we allemaal denken, we moeten er dringend wat aan doen en we moeten ze helpen en ondersteunen en wat maar was enzovoort. Zegt God, ja, maar ik doe vandaag een heel ander werk. Als je daarin betrokken wil worden, dat gaat niet over Juda. Dat komt in de toekomst. Het gaat over de roeping van een volk voor de naam des Heeren, een volk van eerstgeborenen. En het is niet de vervulling van de belofte aan Juda, maar het is de vervulling van de belofte aan Efraïm, die tot volheid der heidenen zal worden. En hoewel dat een aardse toepassing heeft, in, als u het mij vraagt, de Britse gemeente best, maar goed. Maar hoewel dat een aardse toepassing heeft, heeft dat een hemelse toepassing. Dat is namelijk de gemeente. Een volheid uit de heidenen, een volheid der volkeren. Een gemeenschap, een menigte als één. Van allerlei verschillende achtergronden enzovoorts, maar verzameld voor de naam des Heren. Een volk van eerstgeborenen. Maar het is tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En dan lees ik toch maar even verder, al heb ik daar helemaal geen tijd voor, maar doe toch. Want er staat, want uit genade zijt, lees hem mee, want uit genade, dan ziet u waar ik hem afwijk. Want uit genade zijt gij zalig geworden, vers 8, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, en niet uit werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel. Wat heb ik nou niet gelezen? Dat het geloof een gave van God zou zijn. Want dat legt men er dan in, hè? Dan leest men door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. En laat dat slaan, het is Gods gave op geloof. Maar dat is een misverstand, dat lees je dan niet goed. Dat is niet de strekking van wat hier staat. Zie? We hebben hier van doen met een uitgebreide ellipsis. Dat wil zeggen dat een bepaald woord of zelfs een zinsnede wordt weggelaten omdat die feitelijk raad wordt. Maar om daar geen specifieke klemtoon op te leggen bij de herhaling, wordt het weggelaten. Dat is een stijlfiguur. En dus wordt het uit genade zijt gij zalig geworden. In dat laatste zijt gij zalig geworden wordt dus niet herhaald, maar wordt bekend verondersteld. En dus gaat hij verder met, door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Want de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Staat ergens anders. En niet uit werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel. Niet in Adam, maar in Christus Jezus. En niet uit goede werken, vers 9, maar tot goede werken. Men zal het niet omdraaien. Wij worden eerst wedergeboren en daarna zouden wij wandelen, om aan te sluiten bij de inleidende woorden van broeder Erik, wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is inderdaad waardig het evangelie en waardig de roeping en wat het maar was allemaal. Heb je dat nog? En dan lees ik in dat verband trouwens ook nog Efeze 1, vers 7. In welke, in Christus, in welke wij hebben de verlossing door zijn leven, door zijn bloed, door zijn opstanding. Namelijk de vergeving der misdaden, en dan komt die. Nou komt er ineens een heel opgeblazen zin. Terwijl je ook weg kunt laten en dan verandert er nog niks. Maar er staat, naar de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstand. Dan wel voorzichtigheid. Afhankelijk van je vertaling. Heb je die zin? Want de gemeente van vandaag, ik zal het anders zeggen, Gods werk vandaag, de roeping van de gemeente, heeft in elk geval tot doel de demonstratie van de rijkdom van Gods genade. Is God rechtvaardig? Ja. Hij veroordeelt de zondaar. Ter dood. En hij voert het uit. Is God dan niet genadig? Ja, zeker is hij genadig. En hoe? Want kijk, er zijn mensen die hadden het al lang mooi gevonden als dat wij zondaren vergeving ontvangen en dat was het dan. En eventueel eeuwig leven ontvangen zodanig dat wij in de toekomst alsnog kunnen leven in het herstelde paradijs, in de herstelde hof van Eden. Met dank aan de Jehova's getuigen voor deze opvatting. Ja, en nog zo het een en ander meer, maar toe maar, hè. Zo van terug naar waar het was en dan zand erover, dat was het dan. Maar in plaats daarvan, wij worden uit de positie van dood, niet maar die van zonde, maar die van dood, want wij zijn al lang dood, worden wij niet alleen levend gemaakt, en daarmee teruggebracht op deze aarde of eventueel op een nieuwe aarde. Maar wij worden zelfs uitermate verhoogd. Een term uit Filippenzen in verband met Christus. Uitermate verhoogd en gezet in de hemel. Niet om daar een beetje rond te scharrelen in een verloren hoekje. Zo van, want die mensen zijn er ook. Dus ik maar een klein plekje heb ergens in een hoekje in de hemel. Is het mij genoeg? Oh, wat zijn ze bescheiden. Van bescheiden van hoogmoed heet dat, of hoogmoedig van bescheidenheid. Want, oh, wat klinkt dat mooi vroom allemaal. Maar ik moet u zeggen, je doet het werk van de Heer tekort. Hij maakt ons tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. In de hemel, nota bene. Uitermate verhoogd. Van uiterste vernedering tot uiterste verhoging. En wat moet je daarvoor doen? Dat is goed geantwoord. Ja. Niks. En dat is Gods werk in onze dagen. Natuurlijk zit er meer aan vast, want hij heeft dat volk van eerstgeborenen nodig, blijkbaar, voor de openbaring van zijn koninkrijk. En ik zal er meteen achteraan zeggen dat niet alleen wij in onze dagen geacht worden het evangelie, het woord van God, te prediken, eerst de Jood en ook de Griek. Nog een keer, dat wij als gemeente zijn het volk Gods in onze dagen, wij zijn het echte Israël, want God heeft ons zijn woord toebetrouwd. Nee, officieel aan de 10 stammen. Officieel. Van Juda naar Efraïm. Zal een ander volk gegeven worden. Dat zijn vrucht voortbrengt. Maar in de praktijk is het slechts het overblijfsel daaruit officieel dat de functie vervult. En dus dat is de gemeente die dan ook heet de pilaar en vastigheid der waarheid. Wij zijn het volk Gods, wij zijn Israël. Niet in de plaats van Israël, wij zijn Israël. Dat is niet een verwisseling. Dat is het normale vervolg van de geschiedenis. En ons zijn die woorden Gods toebetrouwd, zodanig dat we dat woord zouden bewaren en dus inderdaad ook bekend zouden maken en zouden bedienen. En voor de vergaderingsbroeders onder u, dat is onze priesterlijke functie. Want dat is nog heel wat meer en heel wat anders en heel wat zwaarder dan eens in de week aanzitten aan het avondmaal bij brood en beker. Laat staan om daarbij stil te staan bij de dood van de Heer Jezus en zijn kruisiging. Want ja, we hebben een levende Heer. En ons priesterlijke werk is niet een ritueel volbrengen. Ons priesterlijke werk is dat woord. Het meest reële wat er is. Vast te houden en te prediken. En dat je daarbij je plaats in de gemeente inneemt, dat is ook zo. Maar dat is niet die stoel in die zaal, in het vergaderlokaal aan die tafel. Dat is je positie als kind van God, als lid van het lichaam van Christus, als een orgaan daarin waarin God ons een plaats geeft. Dat is onze priesterlijke functie en dat is het universele priesterschap van alle gelovigen. Het is een omstreden ding, maar dat komt omdat men niet eens meer weet wat priesterschap is. Hebben we dat? En de kwestie van of de kerk in de plaats van Israël is gekomen, zeg ik altijd. Ja, dat is ook een zinloze discussie, want je eerst moet je vaststellen wat dan die plaats van Israël eigenlijk is. Want je kan wel in de plaats van Israël zijn, maar als je niet weet wat Israël is, waar heb je het dan over? Begrijp je wel? Het gaat om de Bijbel en al dat getheoretiseren heeft geen zin. En de Bijbel zegt precies hoe het zit. Die zegt, wij zijn kinderen Gods en we zijn erfgenamen van de belofte aan Efraïm. En onze hemelse positie ligt vast in wat God zwart op wit heeft laten vastleggen en bij gelegenheid onder ede gezworen heeft in het Oude Testament. En daarom leven wij ook uit de vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, zijnde Israël. Heb je dat? Bovendien, als wij koningen en priesters worden, wel, Daniel 2 zegt, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar als wij als gemeente een koninklijk en priesterlijk volk zijn binnen het koninkrijk, God, straks als het geopenbaard wordt, dan zullen wij toch Israël moeten zijn, niet dan. Want het zal niet aan een ander volk worden overgelaten. Nou, enzovoorts. Dat is zo duidelijk, dat is allemaal te volgen de hele Bijbelse historie door. God voert zijn plan uit. En van ons wordt gevraagd onze plaats daarin in te nemen. En moeilijker mag het niet zijn. En in de toekomst gaat dat logischerwijze verder met dat wij niet alleen in geestelijke zin, om zo te zeggen, ongelukkige term, maar in geestelijke zin kinderen van God zijn enzovoort. Maar het gaat verder met dat wij ook daadwerkelijk een verheerlijk lichaam ontvangen, een hemels lichaam, omdat wij gepromoveerd zijn naar de hemel. Dat geldt alleen voor de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, die raad van oudsten, die gemeente van de eerstgeborenen. Dat gebeurt eerst, want de gemeente zou betrokken worden als lichaam van Christus, om zo te zeggen, bij de openbaring en handhaving van zijn koninkrijk op aarde in de toekomst. En logischerwijze komt er dan dus eerst een opname van de gemeente. En zoals mijn vader placht te zeggen, dat is het eerste punt op Gods agenda. Oké, de profetische kalender dan. Het echte punt. Oké, eerst gaan de stukken op het bord en dan gaat de partij verder. Maar dat begint dus met stukken op het bord. Iedereen op zijn plaats en onze plaats is in de hemel. En dat leidt dus dan tot de nederwerping van Satan uit de hemel en de openbaring van Antichrist op aarde. Er is een volstrekt logische samenhang in al die delen van het profetisch woord. Waarin weliswaar veel omgeschoven wordt altijd van links naar rechts. En wat komt er eerst en waarom en wat daar. Maar ik moet u zeggen, nee, er zit een logische samenhang in. Je moet alleen de delen afzonderlijk kennen en vervolgens het geheel zien. Dat is waar het over gaat en daarvoor doen wij hier ook ons best. Daarom moet ik zeggen, ja, compleet vertellen kan ik het u ook niet. En mocht u denken dat ik uitgebreid ga spreken over de wederkomst van Christus en wat er verder komt, moet ik zeggen, nee. Maar ja, daar hebben we wel eens ook een hele conferentie aangeweid en dan gebeurt dat nog in een hoog tempo. Dat kan moeilijk anders. Ik wil het wel doen. Maar met enige aarzeling, want ja, het gaat over de toekomst, het gaat over het werk des Heren. En mijn ervaring is dat er toch ook onder ons niet al te veel belangstelling voor is, omdat het altijd weer blijkt dat men wil weten over vandaag en nu. En wat moet ik met mijn leven aan en dat soort dingen meer. Vandaar dat het profetisch woord niet populair is, nooit geweest is enzovoorts. En als ik zo'n onderwerp aankondig, plaatselijk ergens, dan krijg ik de eerste keer altijd een heleboel volk binnen. En de tweede keer meteen al minder, de derde keer nog minder. En daarna zit je gewoon weer met dezelfde 5 tot 10 man. Zo gaat het. Want ze willen wel weten wat er gaat gebeuren, sensationele verhalen horen. Maar wat de Bijbel zelf erover zegt, expliciet, dat is moeilijk. De tijd rovend gaat niet over henzelf. Vinden ze niet belangrijk. Heb je niks aan, schijnt het. Begrijp ik nooit. Want je hebt er een heleboel aan. De zekerheid van dat woord van God. Van dat God is wie hij is. Trouw is aan wat hij gezegd heeft. En hij doet het. En als hij dat doet met de wereld, hij doet het ook in uw en mijn leven. En ik vrees dat ik het daarbij weer dringend moet laten.